Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking, ook als een woord van nabetrachting op het gehouden avondmaal, vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het u voorgelezen schriftgedeelte, hoofdstuk 12 en daarvan het 26e vers. Hoofdstuk 12, vers 26. Daar spreekt het woord van de Heere: zo iemand mij dient, die volge mij. En waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Tot zover. Schrijf wij hierboven: volgen van ver. Volgen van ver. Wij letten op dienen en volgen. Zijn of niet zijn. Dienen en volgen. Zijn of niet zijn. U hebt al bemerkt dat de woorden en wat ons is voorgelezen ook in hetzelfde verband staan als waar wij vanmorgen op hebben gelet in de overdenking van een gedeelte uit het Marcus-evangelie. De intocht van de Heer Jezus, of de gang van de Heer Jezus naar Jeruzalem, hoe hij wordt uitgeroepen als de zoon van David, en hoe hij de blinde man maakt tot een boodschapper van de hoogste waarheid. En daar hebben we ook iets van gezegd, iets maar van het volk. Dat volk waar toch de waarheid aan bekend gemaakt was door de profeten. Dat volk dat wist van die God die komen zou en in hun midden wonen. Dat volk dat zoveel wist van dat wondere handelen van God, dat hij zo een mens, een schaapherder maakt tot een voorganger onder Israël, hun vader David. En ook hoe hij een koeienherder maakt tot een verkondiger van zijn getuigenis. Denk aan Amos. En zoveel andere namen die ons in het woord van God beschreven staan, waaruit blijkt die wonderbaarlijke handelingen van God, niet alleen dat hij komt, maar die ook de richting aanwijzen hoe hij komt. In dat verband, in diezelfde context, staat nou ook het gedeelte van Johannes beschreven, dat ons weer andere facetten noemt, en dingen die de andere evangelisten ook ons niet hebben gemeld. In die tijd is het gebeurd dat er Grieken zijn gekomen, opgekomen, opdat ze op het feest zouden aanbidden, het paasfeest. Wat dat precies voor mensen zijn geweest, weten we niet. Sommigen denken dat het proselieten waren, die door de doop bij het Joodse volk waren ingelijfd en die ook deelnamen aan de eredienst. Anderen denken dat het wel Joden waren, maar dan Joden uit de verstrooiing, die ook wel eens Grieken worden genoemd, Grieks sprekende Joden. Wij weten dat niet precies en dat is ook niet het allerbelangrijkste. In ieder geval, dit is duidelijk, hier komt iets van buiten naar binnen. Mensen uit andere landen, mensen uit de wereld, die toch op de een of andere manier in kennis en contact zijn met die verborgen God van Israël. Er zit iets in van een profetie. Er zit iets in van een stille belofte. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht uit alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn, Heer. Deze mensen zijn ook gekomen. En ze willen de God van Israël aanbidden. Ze durven zich niet rechtstreeks tot die rabbi van Nazareth te wenden om het contact te openen. Daarom gaan ze naar Filippus. Filippus, dat is ook een Griekse naam. Ook zoals Andreas, want Filippus, die gaat naar zijn broer. Om de boodschap, de vraag die de Grieken gesteld hebben, die inhoudt: Heer, wij wilden Jezus zien. Met die vraag gaat hij ook naar zijn broer Andreas. Wat moeten we daarmee? Ik denk dat het daarom wel proselieten zullen zijn die niet tot het eigenlijke volk in de volle zin van het woord door afstamming behoorden. Dat hij er een beetje verlegen mee is, Filippus. En dat hij denkt, ja, zou dat wel kunnen? Zou onze meester daar wel van gediend zijn? Dat deze mensen, dat ligt erin opgesloten, die willen contact maken, die willen even kennis maken. En ja, wat ze dan ook willen bevredigen, nieuwsgierigheid of meeleven willen betonen, dat laten we even in het midden. Ik denk dat er een stukje meeleven in zit. Ze zijn zeker ook onder de indruk van die rabbi waar Jeruzalem van vervuld is met de meest tegenstrijdige stemmen. Stemmen die hebben besloten dat hij en Lazarus dood moeten. En stemmen die hebben geroepen: Gij zoon van David, ontferm u mijner. En Hosanna, Heere, help ons. Ze weten het niet. Wat ze er allemaal van moeten denken. Nou, Filippus en Andreas, die gaan naar de Heer Jezus toe en ze brengen de boodschap over. En dan komt er een eigenaardig antwoord. Er komt een antwoord dat lijkt een totale afwijzing in te houden. Want er staat, maar Jezus antwoordde hun, zeggende, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Sommigen misschien al, zeggen ja, het was voor de Heer Jezus een verzoeking. Die Grieken die stonden open voor het woord, voor de boodschap. En die wilden de Heer Jezus wel ontvangen. Ze wilden hem wel in hun midden hebben. Maar dat was wel aantrekkelijk. Maar het was niet de weg. De weg was het kruis, de veroordeling, het offer, het lam dat geslacht wordt. Daar hadden die Grieken net zo min erg in dan de anderen, als de anderen. Het was voor hun ogen verborgen. Dat is waar. Alleen, ik wilde vandaag toch bijzonder de nadruk daarop leggen. Wie zijn wij? Wie zijn wij nou in de praktijk van het leven? Kijk, anders kun je zo lekker zo zeggen, ja, die mensen hadden hier geen oog voor, die mensen hadden daar geen oog voor. Maar waar heb ik dan oog voor? En als je dan mag zien dat we allemaal moeten of mogen leven van de ontferming van de Heer, die Grieken, die Joden, die Hilversummers, ja, dan pas ga je iets van het wonder zien. Want dan mag je zeggen, Heere, wat en wie onderscheidt mij? Wie ben ik? Het is alleen uw grote genade en ontferming. Gij zonen Davids, ontferm u over ons en over onze kinderen en over deze stad en over dit land. Zeggen ja, maar dat gebeurt toch niet. Dat gebeurt wel. Daar is de Heere God nog steeds mee bezig, ondanks alles, om zich te ontfermen. Daarom leg ik misschien een iets andere nadruk nu. Maar Jezus antwoordde hun zeggende, de uur is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijk worden. Je zou zeggen, dat pakt slecht uit voor die Grieken. Nou, dat bedoelde ik nou juist. Het pakt goed uit voor die Grieken. Het pakt goed uit. Alleen op een andere manier dan zij dachten. Zij wilden kennis maken. Zij wilden meeleven betonen. Er zal ook wel een stukje nieuwsgierigheid bij gezeten hebben. Misschien ook een stukje hulde betoon. Misschien zat er bij die Grieken ook wel iets in van, ik snap niet dat die Joden, tenminste heel veel van de Joden, zo'n hekel aan die man hebben. Hij maakt de blinden ziende en de stomme spreken en de doden, want ze waren ook mede zo in zo'n wonderlijke stemming naar Jeruzalem gekomen, want ze wilden niet alleen Jezus, maar ze wilden ook Lazarus zien. Lazarus, dat betekent ook weer, Heere help. En die was uit de dood opgewekt. Een levende getuige van het Rijk, waar de profeten van hadden geprofeteerd, dat was ook geen kleinigheid. Kijk, wat er ook is, maar Jezus antwoordde hun zeggende, nou zeg ik het, is heel simpel. Ik heb nou geen tijd meer ervoor, voor nadere kennismaking. Er is een tijd geweest dat ik op straat wandelde en in de synagoge iedereen mocht luisteren. Maar nu is de ure gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zou worden. Als ik nou naar iedereen luister, dan ging het verkeerd. Want ik ben op weg als het lam dat geslacht wordt. Dit paasfeest is het eerste paasfeest, zoals God het in werkelijkheid altijd heeft bedoeld. Het paasfeest van het bloed. Maar ook het paasfeest van de dood van de eerstgeborene en de enige geborene van de Vader. Daarom moet je niet zo neerzien op die Grieken. Die wisten het niet, de Joden wisten het ook niet, wij wisten het ook niet, maar Gode zij dank, de Heere wist het wel. Het uur is nu gekomen. Nu zal de Zoon des Mensen verheerlijk worden. De Zoon des Mensen. Wat is dat? Die uitspraak kom je vaak tegen. Is dat hetzelfde als mensenkind? Het lijkt er wel een beetje op. Maar nou had die blinde man, die had gezegd, gij zonen Davids, ontferm u mij. Dat was goed gezegd. Daarin mocht hij gelovig uitspreken datgene waar de profeten van hadden geprofeteerd, waar God zelf van had gesproken, dat hij die troon van David niet leeg zou laten, maar in eeuwigheid en tot eeuwigheid zou bezetten. En nu, nou zegt Jezus, Zoon des Mensen. Als je nou zegt, zoals die man, die blinde man, die zegt, Zoon Davids, weet je wat dat betekent? Dat betekent, laten we zeggen, de vertegenwoordiger, waar alles op en in uitloopt van David en van zijn huis. Hij is op een bepaald moment de representant van David en zijn huis. Deze zoon zal doen wat David niet heeft gekund. Wat zijn nageslacht niet heeft gekund. Wie zal het werkelijk waar maken? David bad: Heere, laat het waar worden. De woorden die u gesproken hebt, de belofte, dat u de troon zal handhaven tot in eeuwigheid. Maar hij kon niet waar maken. Zoon van David betekent dan ook hij die het waar maakt tot in alle eeuwigheid. Dat is bijbels. Maar nou wordt Jezus Christus de Zoon des Mensen genoemd. Dat is wat breder. Daar horen die Grieken ook bij. En die Duitsers en die Engelsen en die Russen en die Amerikanen. Ook allemaal mensen. En nou, Zoon des Mensen gaat nog verder. Als Zoon van David zal dat juist het bijzondere zijn, dat hij Zoon des Mensen is. Dat hij de vertegenwoordiger zal zijn van wat verloren is in zichzelf. De Zoon des Mensen. De ene echte Zoon des Mensen. Zoals God het wil. Zoals God het van alle eeuwigheid heeft bedoeld. Die staat hier voor ons. Ja, dat is iets bijzonders, want daarin ligt die lijn die Johannes al eerder mocht getuigen door de Heilige Geest. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Je zou zeggen, nou Grieken, dat is een mooie preek voor jullie. Een mooi woord. De Zoon des Mensen zal nu verheerlijkt gaan worden. Want de uur is gekomen. Daarom zal die Griek zalig kunnen worden. En van welke hoek die ook, welke stamboom of geslacht hij ook mogen hebben. Hij is de Zoon des Mensen. Dan volgt er een wonderlijk woord. Voorwaar zeg ik u, amen, amen. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Ja, dat is nogal wat. Een soort gelijkenis zou je zeggen. Nou praat ik even heel persoonlijk. Dat moet je bij de uitleg even incalculeren. Ik meen dat het de eerste zondag dat ik hier was, dat ik daar ook over gesproken heb. Maar helemaal zeker weet ik het niet. Het was in ieder geval in maart en zo rond de paastijd. En ik weet niet meer hoe ik daarover gesproken heb. Ik zal er later nog wel eens een keer over gepreekt hebben. Maar altijd was er in me een gevoel van, ja, schaamte. Dat heb je natuurlijk altijd wel als je geconfronteerd wordt echt met dat hoge woord van God. Maar in zonderheid met deze dingen ook uit het Johannes-evangelie. Want, dan begrijp je wel, dan ging het over het lijden van de Heer Jezus. Als hij nou niet zou lijden, dan zou er ook geen leven, geen heerlijkheid volgen. Het ging door de dood heen. Maar kijk, misschien heb ik wel gezegd, dat is nou de wet van het koninkrijk. Het koninkrijk Gods. verlies winst. In de aarde vallen en sterven. En juist bij dat stukje kreeg ik dan vaak een gevoel van beschaming. Wat moet je nou elkaar zeggen? Mannen, vrouwen, vaders, moeders, kinderen. Je weet hoe het gaat. Ja, wij moeten in de aarde vallen en sterven. En dan begrijpen we de bedoeling wel. Dat wij toch op de een of andere manier moeten we iets hebben. Iets ergens ingaan in de zwarte grond, waar we zeggen dat er niks meer overblijft. En anders blijf je alleen. Anders dan ben je onvruchtbaar. Nou ja, goed. Er zit natuurlijk overal wel wat in. Dat waarheid bevat. Jezus spreekt ook van wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. Die zijn ziel in het leven wil houden, die zal zijn ziel verliezen. Dat is allemaal waar. Maar toch, mensen, dit stuk is voor mij in ieder geval te groot. Ik ben niet als een tarwegraan. Dat is Hij. Jezus Christus alleen. Mijn bevinding, mijn versterving, of hoe het ook genoemd wordt door de mystieken, kan geen vrucht dragen. Kan geen vrucht voortbrengen. Hij wel. Ja, maar je kan toch soms zien hoe een mens in het leven, hoe langer, hoe meer. Dat is wat anders. Dat wil ik gerust honoreren. Ik bedoel, dat weet ik wel. De Heere breekt het brood en deelt het uit. We zullen door Gods genade er iets van mogen leren. Wie zijn leven verliest, die vindt het. Maar dit. In je tarwegraan in de aarde niet valt en sterft. Zo blijft het alleen. Maar als het sterft, zo brengt het veel vrucht voor. Dat is Jezus Christus. Dat zegt hij niet tegen die Grieken. Maar dat zegt hij wel tegen zichzelf voor de oren van die Grieken. En van de Joden. En van ons. Dat is nu de weg van de Zoon des Mensen. Zo zal Hij een groot volk in het leven behouden. Zodat er heel wat tarwekorreltjes uitgedeeld worden. Heel wat broden gebakken worden. Plastisch gesproken. Heel wat hongerige monden zullen worden vervuld. Daarom, hou in gedachten, Jezus Christus is het tarwegraan dat in de aarde valt en sterft. Zij heeft nu geen tijd meer om naar Griekenland te gaan, of waar dan ook, naar Golgotha, het offer, het oordeel. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Die zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot het eeuwige leven. Nou, wat moet je daar nou weer van zeggen? Wie heeft er nou zijn leven niet lief? Nou ja, Er zijn allerlei destructieve krachten werkzaam, dat weet ik wel, maar in het algemeen genomen. Je leest er ook in dat gebod de naaste liefhebben als jezelf. Je leest dat je je vrouw zult liefhebben als je eigen vlees. Niemand heeft toch ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en hij onderhoudt het. Die zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. Ja, ik ben geneigd hier toch in de eerste plaats te denken aan die Heer Jezus Christus. Want ik heb het boven gezet, volgen van verre. Dat betekent, laten we alsjeblieft niet dichtbij komen in die zin, hier ben ik, heren. Ik ben bereid om te sterven, ik ben een tarwegraan, ik ben zo verstorven, ik ben dit en dat en nou ben ik vruchtbaar en ik ben geroepen tot vruchtbaarheid. Dan gaan we de verkeerde kant uit. Daarom heb ik er uit een soort eerbied boven gezet, volgen van verre. Die zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Ja, wat is nou je leven? Nou ja. Je hoeft toch je leven niet te haten? Mag je dan soms niks meer? Kun je dan maar beter, jongens, niet gaan trouwen meer, want dan heb je je leven lief. Het leven in deze wereld. En je ideaaltjes, weet wel, de oudere mensen die schudden hun hoofd wel eens. Logisch, maar toen ze zo waren als jullie, toen hadden ze ook vast hun idealen. Misschien nog wel. Moet je dan... Nee. Nee, dat begrijp je wel. Het gaat hier over de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus is de zaligmaker. Dat is de ruimtemaker, dat is de redder. Kan nooit betekenen dat hij ons met iets belast wat we niet kunnen. Wat hij alleen kan. En wat hij alleen gedaan heeft. Zaligmaker moet je laten gelden in de volle zin van het woord. Daarom moet je eens aan iets anders denken. Die zijn leven lief. Wat is nou het leven van de mens? De Heer Jezus staat hier midden in de kerkmensen. Kerkmensen die het niet op zijn beloop kunnen laten. Heel actieve mensen. Er zijn erbij die dagelijks bezig zijn om de kerk uit te breiden. Joden en Jodengenoten, ze maken hele zendingsreizen. De leiding van de kerk is druk, heeft het ontzettend druk om alles te weren wat naar hun oordeel dat kerkidee in gevaar brengt. Het leven. Wat is het leven van een mens? Het leven van een mens, dat is zo, eigenlijk zo krankzinnig, dat als iemand zegt, oh, ik heb mijn leven verloren, ik heb mijn ziel verloren, dan is net, fout. Dat is precies fout. Dan heeft hij nog met twee vuisten zijn eigen leven vast. Ik ben er soms gewoon benauwd van. Voor mezelf. En voor jullie ook. Want dan denk ik, als jullie net zo zijn als ik, dan zou je hard weglopen. Je zou hard weglopen. Het is net alsof je, als je dat woord aan wil raken, of dat je je vingers brandt. Je kan het een tijd op een bepaalde toer gooien en op een bepaalde manier uitleggen. Allemaal heel mooi, heel aardig, het klopt en iedereen is ermee eens. Maar je voelt diep in je hart, als het woord op je aankomt, dan ben je er niet meer eens. Dan breng je in duizend bochten. En die het er wel mee eens zijn, die zijn het er eigenlijk ook niet mee eens. Want met het verlies van hun leven, zogenaamd, hebben ze hun leven, hun eigen leven, toch gevonden. Dat is dat scherpe van het woord van God. Je kan het zo niet keren of draaien, je zit altijd fout. Zou dat ook zijn wat de apostel zegt, er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Maar goed, nou wordt die zoon des mensen verheerlijkt. Die zoon des mensen was geen man die, ja, die zei, ik kom een richting verkondigen of ik stap uit de kerk of die kerk die deugt niet, hier is een andere kerk of zo. Ja, dat kun je niet zeggen. De Heer Jezus, velen hebben het wel geprobeerd om een soort partijganger van hem te maken, maar eigenlijk kun je dat niet zeggen. Dat was raar. Dat vonden de mensen raar. Je moet toch iets doen? Hij probeert het allemaal in de doofpot te houden. Hij zegt, praat er met niemand over. Ga naar je huis. Nou, dan moest je een fariseer en een wetgeleerde die weer een of andere ontdekking hadden gedaan in de boeken van Mozes. Die praten er met iedereen over. Tot meerdere glorie. Ja, arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk. Zoiets moet je nou eens te bedden brengen bij een ijveraar. Het maakt niks uit, want de Heere die maakt van ijveraars, maakt die gezonde gelovigen. Dat doet de Heere God. Maar dan moet je eens trachten door te dringen tot de kern van het heilige evangelie. Dan kun je de kortste keren de grootste moeilijkheden hebben. Spanning. Ja, maar... kijk eens, ja. Ja. Denk nou eens... En dan komen er een hoop teksten uit de Bijbel waarin dan zo gezegd moet doorklinken dat we wel iets moeten en dat we wel iets kunnen. Het is door genade met Gods hulp, enzovoort, enzovoort. En ja, je kan eigenlijk geen nacht meer slapen als er nog een onbekeerd mens op de aarde loopt. En dat dat nou een soort godslastering is, dat dringt niet tot de mens, tot onze botte hersens door. Dat er maar één is die wakker geweest is voor een goddeloze. Er maar één geweest is die gebeden heeft dat het geloof niet ophield. En toen het ophield, heeft hij voor mij verder geloofd. Kijk, dat dringt niet door. Dat merk je. Dat kun je ook elkaar niet aanpraten. Ik kan mezelf ook niet aanpraten. In feite zit die mens er altijd tussen. Christelijk of onchristelijk. Die dat leven nou lief heeft, die verliest het allemaal. Want dat is nou echt het leven van Adam. Dat is nou in principe het leven van die half zachte godsdienstmaniakken, maar ook het leven van die strenge wetgeleerden. Dat is leven. Dat is ons leven. Ons eigenwillige, eigen gerechtige of ongerechtige leven, waarin we onszelf handhaven. Tegenover God, tegenover de naaste. Het echte leven, dat is het leven van onze Heer Jezus Christus, van de Zoon des Mensen. Nou, die zijn leven lief heeft, die verliest het. Die zijn leven haat in deze wereld. Dat wordt niet bedoeld jouw vakantiereisje hoor. Dat wordt niet bedoeld jouw spelletje hoor. Nee, daar wordt mijn eigen gerechtigde ik-God aangetast. Tot in de wortel, zegt God. Zolang je die hersenschim niet laat varen. Ben je mij niet waardig. Zolang je daar niet iets in leert uit zijn volheid. Om voor God te bekennen, wat ben ik een hatelijk en een akelig schepsel. Dan is er niks. Maar zie je dat? Wie zal het bewaren tot het eeuwige leven? Dat is het grote geheim. Wie het verliest, die is dan ook een verliezer. Want die kan niet meer mee. Die hoort er niet meer bij. In de kerk niet. En weet ik waar niet. Die hebben niks aan. De een die scheldt uit voor lijdelijk en de ander, ja, ja. Mooi praten en de ander zegt, ja, er komt dit van en er komt dat van. Van zo'n leer. En zo is een mens maar bezig om zijn heimelijke tegenstand tegen de God van de genade en van zijn ontferming te verbergen. Alsof we nog iets in de melk te brokken zouden hebben. Nou zijn we zo langzaam gegroeid naar de tekst. Zo iemand mij dient, die volgen mij. Is dat een soort voorwaarde? Ja, ik zou het liever een omschrijving willen noemen. Zo iemand mij dient, die volgt mij. Want kijk, je kan ook denken mij te dienen, maar dat je toch je eigen volgt. Je eigen. En het kan nog zo lief, het kan met tranen, met tuiten, het kan met ernstige gebeden, het kan alles gepaard gaan, dat je toch je eigen volgt. Je bent toch een christen? Je bent toch een gelovig iemand? Je bent toch gedoopt? Of je gaat op het avondmaal? Dan volg je je eigen. Of als je de reine leer van de zaligheid verdraait en verkeert. Door te zeggen, nou ja, als het zo is, dan komt het er voor mij niet op aan. Volgens de dominee of volgens die kerk komt er niet op aan. Je kan doen wat je wil. Ja. Nou ja, dat is niet vreemd hoor, mannen en vrouwen, want zo zijn wij. Zo goddeloos zijn wij. Als je maar nooit vergeet dat dat een teken is, niet van de zoon des mensen, maar van de zoon van Adam. Van jezelf, van de gevallen Adam. Dat dat een teken is van onze verwerping. En ons verworpen zijn. Als je dat maar erbij bedenkt. Die zijn leven, zo iemand mij dient, die volgen mij. Dus je kan ook de Heere dienen, denken te dienen en je eigen volgen. Weigeren te buigen. Al buig je als een knipmes en ik zou nog verder willen gaan. Al zeggen we zie op mij in gunst van boven, dan groeien we nog. Tot als een toren van Babel tot in de hemel. Want je hebt weinig mensen die zo afhankelijk en zo ontdekt zijn als ik. Bah. Er is nog geen beginnen aan. Nou ja. Van verder volgen. Volgen van verder. Die zijn leven lief heeft. Die dat lief heeft wat ik nou noem. Die daarin wil volharden. In zijn macht en in zijn weet ik wat. Die verliest alles. Zo iemand mij dient, die volgen mij. Oh. Dus dienen en volgen hoort eigenlijk bij elkaar. Jazeker, dienen en volgen hoort bij elkaar. Het goede dienen en het goede volgen hoort bij elkaar. Het woordje dienen, daar komt ook dat woord van diaken vandaan. Dienen, bedienen, niet verdienen, dat hoort er niet bij, maar dienen. Zoals de Heer Jezus, die grote dienaar is van het grote heiligdom. Zo iemand mij dient, die volgen mij. Ja, maar dat is wat. Kan dat? Zijn wij dan ook een soort, ja, lammeren, slachtoffers, verzoenenden, verzoening aanbrengende? Nee, dat niet. Maar het betekent achter hem aan die de verzoening is voor onze zonden. Die het alles volbracht heeft. Zo volgen niet meer in mijn eigen waanzin. Want, ja, maar dat houdt nogal wat in. Nou, dat houdt in dat je eigenlijk in geen enkel blokje en hokje meer past. Je past nergens meer in. In de kerk niet en in de school niet. Ja, maar dat is weer zo exclusief. Ja, hoe je het noemen wil, weet ik niet. Ik heb er ook geen zin in, hoor. Daar gaat niet om. Ik wil graag ook meedoen. Daar gaat niet om. Wat mijn aard en natuur betreft, dan denk je, nou ja, moet de mens nou altijd maar, is die dan alleen maar negatief en dit en dat en zus en zo, dat is toch geen goed voorbeeld en, ja, wie heeft er nou zin in? Die volgen mij. Die letten op zijn voetstappen. Hij ging precies de andere kant uit die wij doorgaans opgaan. Maar hij deed het zo zonder die geruchtmakendheid van ons mensen. Hij zal zijn stem op de straat niet verheffen. Hij staat zo tussen de ellende, de middenin. De een die komt vriendelijk terug om hem te bedanken. De ander die zegt helemaal niks en die blijft weg. Maar hij staat er. De een zegt, Jezus heeft het beter gemaakt. Dan weten jullie hoe die heet. De ander zegt, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En Jezus hem vindende, zeide tot hem, gelooft gij in de Zoon God? Wie is hij, Heere, opdat ik in hem mogen geloven? Ik ben. Zo, daar staat hij. Zo iemand mij die volgen mij. Oh, als ik de consequenties, ik kan ze niet overzien hoor. Maar als ik er iets van zie, kun je dan begrijpen dat hij zegt, jongen, laat maar ophouden. We hebben geen enkele reden om iets te verbeelden. Want die koning, die ging een weg die precies tegen alles inging. Om dat nou te mogen verkondigen, te mogen horen. Die mij dient, goed, ja, dienen is ook volgen. Volgen. Met alles. Ik kan het niet. Heer, u kunt. Wat is dat dan toch aan de ene kant vreselijk afsnijdend en aan de andere kant moedgevend. Denk erom, moedgevend. Als je echt te verlegen om bent. Kijk, als je je besluit al genomen hebt. Als je zegt, nou, het is voor mij afgelopen. Ik ga weg. Ik laat het zitten. Vrouw, kinderen of man. Ja, er is er niet veel mee te praten. Maar, als je luisteren mag naar het woord van God. Die volgen mij. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben, nederig van hart. Je zult rust vinden voor uw ziel. Vrouw, heeft u niemand veroordeeld, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen. Zondig niet meer. Dat hoort erbij.
Stop.
Terug. Kom. Het is gewoon verbijsterend hoe een mens, ook als het gaat over de zonde en de ongerechtigheid, hè, dat hij zijn eigen hand haaft en denkt dat hij God aan zijn kant heeft. Dat is verbijsterend. Ik werd er niet lang geleden mee geconfronteerd, en dat is zo erg, hè? Iemand die een andere vrouw had, en zelf ook een vrouw met kinderen. Ja, die heb ik van de Heere gehad. Die andere vrouw. Ja. Erger. Een mens toch zo goddeloos is. Dat hij blijft bij alles vroom. Dat komt. Dat begrijp je wel. Als hij werkelijk zou geloven. Wat een schandalen dat wij zijn. Dan zou hij niet anders. Geen andere weg zijn. Dan Heere. Wees mij genadig. Ontferm u. Help u. En dan moet je of zeggen dat de Heere toch niet helpt en toch niks doet. Of je moet buigen. Zo iemand mij dient, die volgen mij. Een soort aanvoegende wijs. Kom, kijk, voor mij ligt dat zo wijd, hè. Als je het horen mag, maar dat kan ik niet maken. Ik kan het voor mezelf niet maken, voor jullie niet, jongens. Maar als je het vanavond hoort, dat doet God. Hè? Dan hoor je erbij. Die mij dient, jongen. Je doet misschien je best om een beetje eerbiedig te zijn. En om wat te luisteren naar de preek. En soms te zeggen, ja, dat is een beetje moeilijk en zo. En al die dingen meer, weet je wel. En nou ja, goed. Maar laten we eens even zeggen. Die mij dient. Die volgen mij. Dat zegt Jezus. Die letten erop. Dat is de zoon des mensen. Niet ik. Ik ben hooguit door Gods genade een mensenkind. Waar hij barmhartigheid aan wil bewijzen. Maar ik ben het niet. De zoon des mensen. Volg mij. Als je eerbiedig wil wezen, als je wil luisteren. Gelukzalig is het volk dat het geklank kent. Volg mij, zegt hij. Om niet in die starre, onverzettelijke hoogheid te vervallen. Waar een kerkmen zo altijd in de verleiding staat, omdat hij zo'n goddeloos hart heeft. Je hoeft de waarheid geen geweld aan te doen, hoor. Zo bedoel ik het niet. Ik zeg niet, nou ja, je gaat maar heen waar je heen wil, dat zit wel goed. Dat bedoel ik niet. Nee, ik bedoel onze geesteshouding. Waarin, oh mensen, we raken helemaal in paniek en we moeten dit gauw doen en we moeten dat gauw doen. En die, ja, dat moet nodig zus en nodig zo en allemaal goede dingen, allemaal zulke goede dingen. Maar, die volgen. Mij. Ja, misschien zit ik opeens te denken, ja, kan ik niks aan doen. Schiet opeens die nu zalige zuster Kroon voor de aandacht. Hè? Je kan niet direct zeggen, nou, dat was nou zo'n hardloper in de zin van, je moet zus, je moet zo. Maar, in het volgen, in het verliezen, zeg je iets terug? Ja, van de Heere. Dat deed ook meer dan al het andere. Dat doet ook meer dan het andere. Je hoeft allemaal geen apostel te zijn, of weet ik wat, diaken te zijn, of dominee, of ouderling, daar gaat het niet om. Maar die volgen mij. Sommige mensen zijn achter hun groentekarretje. Heb ik wel eens horen zeggen. Tot meer zegen geweest dan menig predikant. Een eenvoudig woord. Ja. Die volgen mij. Als dat de draad maar is. Waar ik ben en waar ik ben. Al daar zal ook mijn dienaar zijn. zijn. Of niet zijn. Jezus is. Daarom kon hij die oude woorden van ik ben, die God zegt in het Oude Testament, ik ben de Heere uw God. Ik ben uw Heil. Die kon hij tot de zijne maken. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. En ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. In mijn schaduw. Daar zal ook mijn dienaar zijn, geborgen in mij. Gekocht door mij. Waar ik ben, daar is elk leven van welk kind dan ook gewaarborgd. Daar zal hij ook zijn koninklijke heerschappij uitoefenen. Niet in de eerste plaats om ons tot een soort Christussen te maken. Zo onaantastbaar, heilig, hoog. Maar om ons te vernederen. Ons tot de werkelijkheid te doen komen. We zullen leren zien. Hij is de minste geworden in het Koninkrijk Gods. Zo is hij de meester. Zo is hij de meest. Er komt de ruimte voor de kinderen, voor de dwazen, voor de krankzinnigen, voor de benauwde, de vervolgde. Ik zou niet weten wie ik nou uit zou moeten sluiten. Ik? Stommert, je moet je eigen uitsluiten als er iemand. Nee, dat kan ik ook niet. Maar je begrijpt de gedachte die hier achter schuilt. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. Hij schaamde zich niet hen broeders te noemen. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren, zijn of niet zijn. Wie mij dient, wil dat zeggen, die heeft niet te wachten op menseneer. Tjoe. En dat vinden we zo fijn. Nou ja, ieder mens, zeggen we wel eens, die heeft dat nodig. Hè? Een pluimpje of een bewijs van, ja, van dit, van dat. Dat natuurlijke leven is begrijpelijk. Maar nou gaat het even om de diepste geestelijke waarde. Als iemand mij dient, die hoeft op weinig eer te rekenen. Maar die moet het ook niet nodig hebben. Je moet niet nodig hebben. Die dient mij, die dient niet de mensen, de heidenen, die het nog niet weten. En al die andere mensen, die dient mij. De Vader zal hem eren. Het zal in de dag der dagen uitkomen, dat die de Zoon hebben geëerd. Ook in de verkondiging van zijn dood en zijn opstanding, die de Zoon hebben geëerd, die zullen door de Vader geëerd worden. Het ziet er niet best uit. Nou ja, ik bedoel zo, ik zou me in kunnen denken als ik van mezelf uitga bij zeg, Heere, wie kan er nog zalig worden? Wie kan er zalig worden als je zulke stukken leest in het woord van God? Maar dat is nou juist het wonder. Want tussen zulke mensen is nu die lieve zaligmaker gekomen. En heeft de Vader nou zijn welbehagen getoond. Luister naar hem.
Dat is zalig worden. Dat is gered worden. Dat is hier uit de duisternis vertrokken tot dat wonderbare licht. God geven dat dat voor alles ook een stukje mag zijn van de vrucht van de bediening van zijn dood. Niet ik of wij, maar hij. Amen.